Ik stel voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 19, het vierde en het zevende vers. Des Heren wet nochtans en weerhoud, o Heer, uw knecht. 19, vers 4 en 7. We zullen met elkaar lezen uit het woord des Heren uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. Het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Colossenzen 3, vers 1 tot en met 17. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer u Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en weest dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid, leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Wij zullen samen Gods zegen vragen. Heere, we willen aan het begin van ons samen zijn vanavond uw zegen bidden. Uw zegen die ons ook vanavond weer geschonken moet worden, zal het wel zijn. We zijn wel samengekomen, Heere, en we hebben ons wel weer geschikt om met elkaar te gaan luisteren naar wat van uwentwege tot ons komt in het onderwijs dat we vanavond mogen ontvangen. En op zich hebben we ons op deze manier weer in de weg der middelen geplaatst om vanavond ook weer de dingen van uw dienst en van uw woord en van uw koninkrijk te onderzoeken. Maar dat zal ons dan alleen vrucht opleveren en baat brengen als gij er zelf in meekomt en als gij er zelf uw zegen aan verbindt. En het is om die onmisbare zegen, Heere, dat we vanavond willen bidden. Doe het ons verstaan. Ja, doe het ons diep verstaan en beleven dat aan die zegen van u ook vanavond alles gelegen is. Verlicht gij dan ons verstand en open ons hart en wil door de werking van uw Heilige Geest ons zo ontvankelijk maken voor de boodschap van uw woord, dat we werkelijk ook met een heel begeerig hart mogen luisteren. En al is het dan geen officiële kerkdienst, En al zijn we hier niet samengekomen in een dienst zoals we dat op zondag gewend zijn, nochtans, Heere, waar uw woord is, daar is ook de boodschap van uw genade. Waar uw woord is, daar is wat te leren. Waar uw woord is, daar wilt gij toch ook onderwijs geven. En daar wilt gij toch ook genade bekendmaken. Ja, maak het dan ook bekend in onze harten. En laat de vrucht van de boodschap van vanavond dan mogen zijn, Heere, dat in ons leven praktijk mag zijn en steeds meer worden wat we vanavond met elkaar mogen overdenken. Dat de boze lusten niet meer in ons zullen regeren, maar dat wij gelijkvormig gemaakt mogen worden aan het heerlijk beeld van Christus. Gedenk ons zo in uw genade en ontferming, om Jezus wil alleen. Amen. Er is een hele verandering tot stand gekomen in de stad Mensenziel. Na de inname van de stad, nadat de stad zich overgegeven heeft, heeft Emmanuel rijke genade aan de inwoners bewezen. Hij heeft vergeving geschonken. Een algemeen pardon is afgekondigd. Maar daar is het niet bij gebleven. Behalve de vergeving, behalve de weldaad van de rechtvaardiging, is Emmanuel ook begonnen met het werk van de heiligmaking, de vernieuwing. Er is een tijd aangebroken nadat hij zelf in de stad gekomen is, op verzoek van de inwoners van Mensenziel, heeft hij zichzelf in Mensenziel gevestigd in het kasteel, in het centrum van de stad. Wel nu, nadat hij zelf in de stad is komen wonen, is er een tijd begonnen aangebroken van veranderingen en verbeteringen. Voor de veiligheid van Mensenziel moesten maatregelen genomen worden. Er werd ook opdracht gegeven om de diabolisten die nog overgebleven waren op te sporen en gevangen te zetten. En u weet wie die diabolisten waren. Dat waren geen ingeborenen van Mensenziel, maar dat waren volgelingen van Diabolus die met hem meegekomen waren toen hij de stad in bezit genomen had. En nu is hij wel weg, maar zij, de diabolisten, zijn nog gebleven. Wel nu, dat mag zo niet blijven. Ze hebben zich verstopt, ze zijn ondergedoken, maar ze moeten worden opgespoord. En dan het beeld van Diabolus is neergehaald en het beeld van Shaddai en nu ook het beeld van Emmanuel zijn opgericht. En dan is daarmee eigenlijk een begin gemaakt met wat we dan met een dogmatische term noemen de heiligmaking. Op een van de onderdelen van dat werk van de heiligmaking gaat het hoofdstuk dat we vanavond willen lezen nauwkeurig in. En dat is dat onderdeel waarbij de diabolisten, althans een deel van hen, moet worden opgespoord en berecht en veroordeeld. En er zijn er een aantal gevangen genomen, 9 in totaal. Daarbij zijn de vroegere burgemeesters uit de tijd van Diabolus ongeloof en begeerlijkheid. En verder zijn er een aantal notabelen, een aantal bestuurders van de stad, ook alweer uit de tijd van Diabolus, onder andere atheïst en onwaar. Enfin, we zullen ze straks wel tegenkomen als ze voor hun rechters geleid worden. Er wordt een rechtbank gevormd onder leiding van rechter Doerecht. En dan wordt er ook een jury gevormd. Het is mij opgevallen dat dat uit de Nederlandse vertaling eigenlijk helemaal niet blijkt. De vertaler, althans die vertaler die de uitgave van Groen verzorgd heeft, heeft dat typische Engelse gebruik van een juryrechtspraak helemaal weggelaten. En hij heeft het eigenlijk min of meer overgebracht op onze Nederlandse rechtsgewoonte. Maar Bunyan tekent, zoals dat toen en nog steeds in Engeland de gewoonte is, dat bij een rechtszitting er ook een jury aanwezig is, de gezworenen, die geen speciale opleiding gehad hebben en die niet speciaal juridisch deskundig zijn, maar die zo uit het volk gepikt worden en die de hele procedure moeten meemaken en tenslotte, nadat alles gezegd is door de verdachten en door de beschuldigers en door de getuigen, zowel de getuigen die belasten als de getuigen die verontschuldigen, dan moet die jury na alles gehoord te hebben in beraad gaan achter gesloten deuren om dan een oordeel te vormen en een mening uit te spreken en een eenstemmig oordeel te geven op grond waarvan de rechter dan vonnis velt. Wel nu, zo is er ook in dit proces een jury gevormd en daar zitten allerlei mensen in met duidelijke namen. Rechtschapen mensen zoals geloof en oprecht en kwaadhater en godliever en ijverig voor God en ootmoedig. En die jury zal zich dan straks een oordeel moeten vormen over het schuldig of niet schuldig zijn van de gevangenen. De diabolisten staan onder bewaking van cipier getrouw. En op bevel van rechter Doerecht worden ze dan één voor één voorgeleid. De eerste is atheïsme. De beschuldiging die tegen hem ingebracht wordt is dat hij de stad mensenziel heeft proberen wijs te maken dat er geen God is. En dat men daarom ook niet godsdienstig behoeft te wezen. Als de beschuldiging geuit is, krijgt atheïsme gelegenheid om daarop te antwoorden en hij zegt dat hij niet schuldig is. Met andere woorden, hij heeft dat niet gedaan waarvan hij beschuldigd wordt. En dan worden er getuigen opgeroepen. Alleswetende is een van hen. Waarheidsspreker is een ander. Leugenhater is een derde. En deze getuigen brengen allerlei belastend materiaal tegen atheïsme naar voren. Ze zeggen dat ze hem herhaaldelijk hebben horen betuigen dat er geen God is. En ze kunnen ook de plaatsen nog aanwijzen waar ze atheïsme dat hebben horen zeggen. Het is wel waar dat hij ook gezegd heeft dat een mens best godsdienstig kan zijn als de omstandigheden dat wenselijk maken. En als het gezelschap waarin zo iemand verkeert het min of meer van hem verwacht dat hij godsdienstig is, maar het blijft tenslotte toch zo, naar de mening van deze gevangenen, dat God niet bestaat. Ja, zo voegen de getuigen eraan toe dat atheïsme niet alleen niet aan God gelooft, maar ook dat hij niet aan engelen of geesten gelooft en niet aan het hiernamaals en niet aan straf op de zonde. De volgende die terecht staat is begeerlijkheid. Waar wordt hij van beschuldigd? We kunnen het al uit zijn naam aflezen. Hij wordt beschuldigd daarvan dat hij mensenziel allerlei schandelijke daden en vuile woorden geleerd heeft. De boodschap van begeerlijkheid in de dagen van Diabolus was dat de mens zich voor zijn boze lusten niet hoeft te schamen. Dat hij die ook niet hoeft in te tomen en terug te dringen, maar dat hij die gerust mag uitleven. En hoe verdedigt begeerlijkheid zich? Door te zeggen dat hij nooit gewend is geweest in enig opzicht beknot of besnoeid te worden. Trouwens, waarom zou hij nu beschuldigd moeten worden van dingen die iedereen doet? Hij acht zichzelf niet schuldig. En dan treden ook in zijn geval de getuigen weer naar voren en ze bewijzen dat begeerlijkheid een leugenaar is. Zo hebben ze hem leren kennen. En als een sabbatschender. En als een hoereerder. En als een onreine. En als een zeer snoot mens. En tegen deze beschuldigingen kan begeerlijkheid niets inbrengen. Niets anders kan hij zeggen dan dat hij altijd van mening geweest is dat het gelukkigste leven op aarde dit is, dat een mens zich van niets waar hij zin in heeft, heeft te onthouden. Als hij maar doen kan waar hij zin in heeft, dan vindt een mens geluk. De derde die terecht staat is ongeloof, een van de vroegere burgemeesters. De beschuldiging die tegen hem ingebracht wordt luidt dat hij zich tegen El Shaddai en tegen Emmanuel verzet heeft. Dat hij opstand gepleegd heeft. Maar als ongeloof zich gaat verantwoorden betoogt hij dat hij getrouw wilde zijn aan zijn vorst, Diabolus. En dat hij mensenziel wilde beschermen tegen de legers van Emmanuel. En hij zegt erbij dat hij niet van plan is deze mening ooit te herzien. En in dat geval zijn er dus niet eens getuigenverklaringen meer nodig. Want uit zijn eigen mond kan ongeloof veroordeeld worden. Hij zal zijn mening nooit herzien. En zo weten we dat ook ongeloof schuldig is. Dan komt goedvergeter, die ervan beschuldigd wordt dat hij altijd het kwade kon onthouden, maar het goede zo gauw mogelijk wilde vergeten. Deze man stemt toe dat hij nogal vergeetachtig is, maar hij zegt dat ligt aan mijn leeftijd. En dat ligt aan mijn zwakke geheugen. De getuigen weten dat dat niet zo is. De getuigen wijzen erop dat ze hem meer dan één keer hebben horen zeggen dat hij het goede niet wil onthouden. En dat hij het kwade alleen maar belangrijk vindt. Ze hebben hem horen zeggen dat alleen maar de gedachte aan het goede voor hem een last was. En dat hij veel liever aan vuile en onreine dingen dacht. Hard is de volgende. Hem wordt verweten dat hij de stad mensenziel in een verschrikkelijke onboetvaardigheid en verharding des harten gebracht heeft. Zodat de stad niet kon komen tot de waarachtige droefheid over haar zonde en tot ware boetvaardigheid. Hard antwoordt daarop dat hij nog nooit geweten heeft wat droefheid is. En dat hij zich met zulke sentimentele dingen ook liever niet ophoudt. Meer heeft de rechtbank niet nodig, want ook hij kan dus uit zijn eigen mond geoordeeld worden. En dan komt valse vrede. En het proces tegen hem neemt wat langer tijd. De beschuldiging die tegen valse vrede ingebracht wordt is dat hij in de stad mensenziel een valse gerustheid heeft gebracht. Maar als valse vrede zich verantwoorden mag, is het eerste wat hij zegt dat hij protesteert tegen het feit dat hij valse vrede genoemd wordt. Want zo zegt hij, zo is mijn naam niet. Ik heet niet valse vrede, maar ik heet alleen maar vrede. Ik ben altijd een man geweest die in vrede wilde leven. En ik heb ook mensenziel in vrede willen laten leven. En toen de legers van Emmanuel voor de stad kwamen, begon er onrust in de stad te komen. Onvrede. En toen heb ik medelijden met die stad gehad. En ik heb geprobeerd ze gerust te stellen. Vrede terug te geven. En algemeen, zo zegt hij voor de rechters, algemeen word ik dan ook als een vredestichter beschouwd. En ik verdien dan ook een betere behandeling dan ik nu en hier krijg. Dan moeten er getuigen komen om vast te stellen hoe de naam van deze gevangene eigenlijk is. Is hij nu vrede of is hij valse vrede? De getuige die nu aan het woord komt is waarheid onderzoekende. En een tweede, wiens getuigenis gehoord wordt, is waarheid getuigende. En zij beide kunnen aantonen dat de naam van deze gevangene toch inderdaad valse vrede is. Een van deze getuigen heeft hem als kind al gekend. Heeft hem als baby al gekend toen hij nog aan de borst van zijn moeder lag. En toen heeft waarheid sprekende zijn moeder, valse vredes moeder, meer dan eens die moeder tot haar kleine kind horen zeggen: o, mijn lieve valse vrede. En die andere getuige weet zich nog te herinneren dat als valse vrede ooit wel eens anders genoemd werd dan bij deze naam, hij kwaad werd. Want dan dacht hij dat de mensen hem bespotten en een bijnaam gaven. En zo blijft de aanklacht overeind staan. Hij heeft inderdaad mensenziel in valse gerustheid gebracht. Een bedriegelijke vrede, een verdoemelijke vrede heeft hij in de stad proberen te scheppen. De getuigen bevestigen het. Ze hebben hem uitdrukkingen horen doen zoals: vrede, al is het in de weg van ongerechtigheid, is veel beter dan onrust met waarheid. De volgende heet onwaar. Zijn kwaad is geweest dat hij al de overblijfselen van de wetten van Shaddai heeft zoeken te vernietigen, evenals het beeld van Shaddai heeft verwijderd. De getuigen bevestigen dat. En ze zeggen dat de beschuldiging waar is. Ze hebben hem zelf gezien, bezig gezien toen dat beeld van Shaddai naar beneden gehaald werd. Ze hebben hem zelf bezig gezien toen het beeld van Diabolus opgericht werd. Daar had hij de hand in. Ze hebben hem bezig gezien toen de restanten van de wetten van El Shaddai door hem opgespoord en verscheurd werden. En hij deed dat niet privé, zo achteraf. Hij deed dat in het openbaar, midden onder het volk. En dan is daar vervolgens onbarmhartig. En hem wordt ten laste gelegd dat hij elk gevoel van medelijden heeft uitgebannen. En dat hij mensenziel van alles wat die stad tot boetvaardigheid en verootmoediging had kunnen leiden, heeft afgetrokken. Onbarmhartig wijst die beschuldiging van de hand. En ook hij beroept zich erop dat zijn naam verkeerd is. Zo heet hij niet, onbarmhartig. Hij heet vrolijk. En overeenkomstig die naam heeft hij de stad willen opvrolijken. Toen ze zo ten neergeslagen waren. En toen ze zo zwaarmoedig waren. Want hij kan geen vrijmoedig, geen zwaarmoedigheid verdragen. De getuigen opgeroepen worden, wijzen ze erop dat het kennelijk een gewoonte onder de diabolisten geworden is om zichzelf met mooiere namen te versieren dan de eigenlijke namen die ze dragen. Zo zijn er meer. Gierigheid noemt zich blijkbaar zuinigheid. Hovaardij noemt zich netheid of sierlijkheid. En zo is ook onbarmhartigs naam niet echt vrolijk, maar onbarmhartig. En hier is er schuldig aan waar hij van beschuldigd wordt. Hij is er schuldig aan dat hij de zwaarmoedigheid van mensenziel en de neergebogenheid van hun geest onder de aanvallen van de legers van Emmanuel niet kon verdragen en dat hij daarom die stad heeft proberen af te houden van alles wat tot haar bekering had kunnen leiden. Bunyan zegt, en zo legt hij een van de getuigen in de mond: daar is een geslacht dat onkundig is van het gevaar om verloren te gaan. En daarom noemt het alles zwaarmoedig, en noemt het allen zwaarmoedig en zwartgallig, die er ernstig op bedacht zijn dit verderf te ontvlieden. En dan tenslotte opgeblazen. En hem wordt verweten dat hij tot opstand heeft aangezet en dat hij smadelijk over El Shaddai en Emmanuel gesproken heeft. Zijn antwoord is dat hij altijd een onverschrokken persoon geweest is. Een dappere kerel. En dat hij nooit onderzocht heeft nauwkeurig wie zijn vijand was en wie niet. Het was hem genoeg als hij dapper kon zijn. En als hij zijn dapperheid kon bewijzen. Maar op de beschuldiging van opstand en op de beschuldiging van wederspannigheid tegen Shaddai heeft hij geen antwoord. En dat zijn dan de 9 verdachten die nu allemaal gehoord zijn, die gelegenheid hebben ontvangen om zich te verdedigen, tegen wie beschuldigingen zijn ingebracht, over wie de getuigen in de meeste gevallen ook gesproken hebben. De jury heeft het nu alles gehoord en de rechter, meneer Doerecht, geeft de jury nu gelegenheid zich terug te trekken in een gesloten kamer voor intern beraad. Dat hoeft niet lang te duren, want de jury is er al heel spoedig van overtuigd dat ze hier te doen hebben met 9 mensen die schuldig staan. Allemaal schuldig aan het ten laste gelegde. En als ze dan inderdaad terugkomen en de uitslag van hun beraad meedelen, dan worden op grond van de schuld die de jury heeft ontdekt al deze verdachten ter dood veroordeeld. Nog 1 nacht krijgen ze respijt. De volgende dag zal de executie geschieden. Cipier krijgt opdracht om ze zorgvuldig op te sluiten. Dat doet hij en toch vindt 1 van hen gelegenheid om te ontsnappen. Ongeloof. Hij breekt in die nacht vlak voordat hij ter dood gebracht zal worden uit. En als dat de volgende morgen ontdekt wordt en als er naastig gepoogd wordt om nog nasporing te doen en om hem te vinden, dan blijkt dat hij spoorloos is. Sommigen hebben hem nog wel gezien. Er is iemand die ziener genoemd wordt en die heeft ook nog wel geconstateerd dat ongeloof een ontmoeting heeft gehad met Diabolus en dat hij aan Diabolus verslag gedaan heeft van alles wat er in mensenziel zich aan het afspelen is en dat Diabolus daarbij een geweldige schreeuw heeft laten horen en dat hij gezworen heeft dat hij zich wreken zal op mensenziel, maar van ongeloof is tot op dat ogenblik verder geen spoor meer te vinden. Wel nu, dan worden er 8 in plaats van 9 terechtgesteld. Een executie die overigens door de inwoners van mensenziel zelf moet worden uitgevoerd. Emmanuel doet dat niet voor hen. Ze moeten dat zelf doen, zoals ze ze zelf ook hebben moeten berechten. En zoals ze ze zelf ook hebben moeten veroordelen. En hoe moeten deze 8 veroordeelden dan terechtgesteld worden? Ze moeten gekruisigd worden. Buiten de stad aan het kruis geslagen. Zo wil de koning het. Waarom doet hij het zelf niet? Wel, hij zegt dat hij op deze manier van de ijver van zijn verlosten bewijs wil hebben. Hij wil de blijken van hun oprechtheid zien. Mensenziel is gewillig om dit te doen, maar het valt ze niet mee. Want de gevangenen weten wat hun te wachten staat. En hoe dichter ze bij de plaats van de terechtstelling komen, hoe meer die gevangenen zich gaan verweren. En tenslotte gaan ze zo tekeer en is hun verzet zo sterk dat de inwoners van mensenziel ze nog dreigen te verliezen ook. En dan komen de generaals te hulp. Geloof, hoop en liefde. Als die niet te hulp waren geschoten, dan waren de gevangenen nog ontsnapt. En dan is er niet alleen de hulp van de generaals, geloof, hoop en liefde, maar dan is daar ook de hulp van de secretaris van El Shaddai. Die legt zijn hand op de hand van de mensen van mensenziel. En doordat hij zijn hand op hun hand legt, sterkt hij hun hand zodanig dat ze in staat zijn om de gevangenen aan het kruis te nagelen en te doden. We zijn hier dus bezig met het stuk van de heiligmaking en dan met name één aspect ervan. Het negatieve aspect, als ik het nu zo noemen mag. Het negatieve aspect in de zin van het uitdoen van de oude mens. Het doden van de leden die op de aarde zijn. Het uitroeien van de diabolisten. Er moet jacht op gemaakt worden, dat is het eerste. Want het zijn tenslotte allemaal trawanten van diabolus. En hun enige doel is, ook al houden ze zich nu voor een ogenblik schuil en stil, hun enige doel is toch, en dat zal blijken als ze overblijven daar, het werk van Gods genade in mensenziel weer te gronden te richten. Natuurlijk, dat adverteren ze niet. En daar zullen ze geen openlijke reclame voor maken, maar dat is toch de bedoeling, want het is niet anders mogelijk met deze trawanten van diabolus. Ze zijn vijanden van God en vijanden van het werk van God en vijanden van de genade God zoals die nu in mensenziel geopenbaard wordt. En daarom zullen vroeg of laat die diabolisten alles in het werk gaan stellen om dat werk van Gods genade te verbreken en te verdoen. En daarom, ze moeten opgespoord worden. In mensenziel mogen ze nu niet gaan denken dat, omdat ze op dit ogenblik van de diabolisten niets zien en niets bemerken, dat ze weg zijn en dat ze ze nooit meer ontmoeten zullen. Ze moeten goed bedenken dat ze nog binnen de muren zijn, schuil zich houdend, ergens in een riool weggekropen, in een donker hoekje, maar ze zijn er nog en daarom de opdracht dat ze opgespoord moeten worden. De nieuwe burgemeester, de heer Wil, krijgt opdracht om alles te doen om die diabolisten voor de dag te halen. Dat is toch een deel van het leven der bekering, nietwaar? Bekering is, en dan denk ik aan wat de schrift ervan zegt. We zouden uit de brieven van Paulus heel wat teksten kunnen aanhalen, maar ik blijf maar even bij wat we gelezen hebben om dan daarna nog één andere plaats te noemen. De schrift zegt toch dat het de roeping van Gods volk is, dat het de roeping van de door Emmanuel ingenomen stad mensenziel is, als ik het zo mag noemen, in Colossense 3 vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk, en dan worden ze genoemd, de diabolisten. Hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid, welke is afgodendienst, en dan in vers 8 nog een aantal, gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond, liegen, enzovoort. Nou, en dat is niet de enige plaats in de schriften die zo spreekt over de roeping die de Heere aan zijn volk meegeeft. Ik denk ook aan wat Paulus in de Efezebrief daarover zegt in het vierde hoofdstuk. In vers 21, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. Hier worden ze dan niet stuk voor stuk genoemd, maar hier worden ze in één adem genoemd, de begeerlijkheden der verleiding. Dat zijn die diabolisten. En wat hoort er nu bij dat leven der bekering? Het leven der bekering is toch, en dan denk ik aan de woorden van de 33e zondag, het afleggen, het afsterven van de oude mens. Het mijden en vlieden van de zonde en het ontvluchten van alles wat ons tot de zonde zou kunnen trekken. En daarbij doen we er wel goed aan, zoals Bunyan ons hier in dit hoofdstuk laat zien, dat die diabolisten die uitgeroeid moeten worden, zich vaak presenteren onder een andere naam. En dat zij zich met een andere naam bekend maken, een naam die helemaal niet zo ongunstig klinkt. Een naam die hen juist in een gunstig daglicht zoekt te plaatsen. En als het hart, dat van zichzelf toch al arglistig is, daar geen erg in heeft, dan laat het hart zich al spoedig bedriegen en dan maakt mensenziel zich al snel wijs dat het met een aantal van die diabolisten nog heel best meevalt. En dan wordt de zonde toegelaten en dan wordt de zonde gediend en gedaan onder een mooie naam en onder een schone schijn. En daarom, dat wil Bunyan maar zeggen, wees erop bedacht dat die diabolisten niet in hun ware gedaante zich aandienen. Maar dat valse vrede zich graag vrede noemt. En dat hovaardij zich vaak ook gunstiger laat noemen. En zo met allemaal. Geloof daarom niet zo gauw het goede. Geloof daarom ook niet zo gauw het goede van uzelf. Geloof daarom ook niet zo gauw in uw goede motieven. Want ook onze motieven kunnen vaak slechter zijn dan we zelf wel eens zouden willen geloven. Bij die beoordeling en veroordeling van de diabolisten moet de jury zich een mening vormen. En het blijkt uit dit hoofdstuk dat ze daar snel over eens zijn en dat ze unaniem in hun veroordeling van de diabolisten zijn. Dat betekent dat als de Heere zijn intrek gaat nemen in de ziel, er dan ook dit nieuwe principe in de ziel gaat regeren, dat afkeer heeft van de zonde en van zondige lusten en verkeerde neigingen. Hier zien wij in de uitspraak van de jury, die bestaat uit allerlei rechtschapen mensen, uit allerlei deugden die de Heere in de ziel inlegt en die door de werking van zijn genade en van zijn geest aanwezig zijn in het wedergeboren hart, waarvan de Dordtse leerregels onder andere zeggen, in de wil stort hij nieuwe hoedanigheden in. Daar zien wij dat het de begeerte van zo'n mens wordt om de zonde te mijden en te vlieden. Ja, daar zien wij de belofte in vervulling gaan dat we van onszelf een walging gaan krijgen. Want als u dat beraad van de jury nauwkeurig naleest en hoort wat ze allemaal zeggen, deze dit en die dat, dan komt daarin tot openbaring dat ze een walging hebben. Een hartelijke afkeer van die diabolisten en van die zondige neigingen en die lusten die nog in mensenziel overgebleven zijn. En ze hebben maar één begeerte, er zo gauw mogelijk van verlost te zijn. En daarom hebben ze er geen moeite mee om ze te veroordelen. Nee, als het genadebeleven aanwezig is en als het genadebeginsel regeert in de ziel, dan heeft de nieuwe mens er geen moeite mee om die oude mens te veroordelen. In innerlijke afkeer over de vuilheid en de verdorvenheid van die oude mens. Dan geldt dat aanvankelijk niet al de ondeugden. Want u hebt er wel op gelet, het gaat tot nog toe maar over 8, 9 van die diabolisten. Maar er zijn er nog dozijnen meer. Alleen die zijn nog niet ontdekt. Die zijn nog niet opgespoord. Die zijn nog niet herkend. In het begin van het genadeleven, als de Heere mensenziel ingenomen heeft, dan is tenslotte nog niet alles duidelijk. Verstaan we dan hoe groot onze zonden en ellenden zijn? We beginnen er maar pas wat van te zien. En zoveel ligt er nog verborgen, zoveel is nog onontdekt, zoveel van die diabolisten zijn nog verstoken en die steken pas later de kop op en die worden dan pas later ook herkend. Maar die lusten en die driften en die neigingen en die boosheden die God ons als zondig laat zien, die leren we verfoeien. En zo komt het dan ook dat bepaalde zondige gebruiken Een bepaalde zondige gewoonte, en ik zeg niet van allemaal, maar van sommigen mag het toch wel gezegd worden, bepaalde sommige zondige gewoonten en gebruiken worden in het uur der bekering radicaal uitgeworpen. Worden in het uur waarin Christus een intrek in het hart neemt radicaal uitgebannen. Atheïsme bijvoorbeeld. Die gedachte dat er geen God is. Komt die gedachte nog terug in het leven van het begenadigde mensenkind? Serieus, daar kan hij wel eens mee aangevochten worden. Maar komt de gedachte serieus terug dat atheïstisch denken als God zich geopenbaard heeft aan de ziel? En onwaar, die alles op alles wilde zetten om de wetten des Heren en wat er nog van over was te vernietigen, die wordt ook gegrepen en uitgebannen, want er komt, ook al is dat lang niet altijd beleefde werkelijkheid, er komt toch een liefde en een respect en een eerbied voor de wetten van El Shaddai. En Hart, die zo tegen boetvaardigheid was, Hart, die zozeer zich verzette tegen alles wat misschien tot verootmoediging en bekering zou kunnen leiden, en onbarmhartig, die geen barmhartigheid kende en die altijd de ziel zocht op te vrolijken, die worden ook uitgebannen. Want in het nu begonnen leven der bekering komt de ware boetvaardigheid en de ware droefheid over de zonde voor, en dat komt iedere keer weer terug. En zo zijn er ook sommige boze lusten, boze, verkeerde, zondige neigingen waar de mens in geleefd heeft, maar waar de Heere zo radicaal mee doet breken door de kracht van zijn genade, dat het over is. Waar dat in ieder geval maar niet mee gebeurt, dat is met ongeloof. Wat er dan ook geëxecuteerd en gekruisigd wordt, ongeloof niet. Hij is er wel toe veroordeeld, maar hij is ontsnapt. En ongeloof bestaat dus verder en zal later nog meer van zich doen horen. En zo leert Gods kind wel het ongeloof haten. Zo leert hij het ook veroordelen en verfoeien. Zo krijgt hij er een afkeer van en een schrik voor. Dat vuile ongeloof dat God verdenkt. Maar al is het ongeloof veroordeeld, ook in het geweten, ook in het wedergeboren hart, het ongeloof blijft een vijand. En die vijand is ongrijpbaar. En die ziet telkens weer kans om binnen te dringen en zijn verwoestend werk te doen, en dan speelt die mensenziel weer parten. En dan zoekt hij alles weer teniet te doen wat er gedaan is. Is dat niet de ervaring van ieder die God vreest? Hoezeer hij ook een afkeer leerde krijgen van het ongeloof, en hoezeer hij ook begeert om ervan verlost te worden, steeds is het er weer. Steeds is het ook weer aan het woord. En steeds overstemt het geloof. Een zeer belangrijke les in dit hoofdstuk is, en daar eindigen we mee, dat de inwoners van mensenziel zelf de gevangenen naar de plaats van de terechtstelling moeten brengen. En dat ze zelf die gevangenen moeten kruisigen. Waarom is dat dan? Wel, Bunyan laat zien dat Immanuel op deze manier de blijken van de oprechtheid van mensenziel wil zien. Hij wil zien hoezeer zij die nu zo bevoorrecht zijn en die verlost zijn door zijn genadige daden, hij wil zien of zij nu ook ijver voor hem hebben. Oh, natuurlijk, Immanuel had door zijn almacht in één keer al de diabolisten kunnen ombrengen. Zoals hij de stad veroverd heeft, zo had hij ook de diabolisten allemaal in één keer kunnen vernietigen. Zoals hij Diabolus weggejaagd heeft, zo had hij ook zijn trawanten kunnen wegjagen. Zo dat mensenzielen nooit meer één had teruggezien. Maar Immanuel wilde dat niet. Er zijn er nog heel wat in leven gebleven. En dat is bedoeld om mensenziel nederig te houden. En dat is bedoeld om mensenziel te leren telkens weer de toevlucht te nemen tot de genade Gods. En dat is bedoeld om mensenziel te leren dat ze altijd in zichzelf slechts arm en ellendig zijn. En dat ze als armen en ellendigen het altijd maar weer van Emmanuel moeten verwachten. En bovendien, Emmanuel doet dat werk van het ombrengen van de diabolisten ook niet zelf. Hij wil mensenziel aan het werk zien. En dat laat ons zien dat de heiligmaking, want daar gaat het om, dat de heiligmaking iets is waar de mens in betrokken is. Dat ligt daarom anders dan met de rechtvaardigmaking. U herinnert u hoe mensenziel gerechtvaardigd werd, vrijgesproken werd. U herinnert u hoe toen die gevangenen naar het kamp van Emmanuel gebracht werden met touwen om hun hals, touwen der veroordeling, en hoe ze daar alleen maar hoefden te antwoorden op de beschuldigingen die tegen hen waren ingebracht. En dat antwoord was een volledige schuldbekentenis. En toen ze dat gezegd hadden, werd er verkondigd in het kamp van Emmanuel dat de prins een volledige overwinning behaald heeft. Zij moesten buigen onder het oordeel. En ze hebben niet een stukje van hun rechtvaardigheid zelf verdiend. Die gerechtigheid werd hen toen gratis, werd hen toen om niet geschonken, werd het hen toen als een wonder van genade gegeven. En ze hebben er niet het duizendste, niet het miljoenste deel van zelf bewerkt. Rechtvaardiging is dan ook een daad aan hen, maar voor de rest zonder hen. Geheel zonder enig toedoen van de mens. En bij de heiligmaking dan? Wel, daar ligt dat anders. Daarom roept de schrift ook op tot werkzaamheid. Denk maar weer aan die teksten die we gelezen hebben en ze staan toch in de gebiedende wijs. Dood dan uw leden. Legt dan af. En ik denk ook aan een woord uit de Galatenbrief, Galaten 5, het 24e vers bijvoorbeeld. Die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist. Er staat niet die van Christus zijn, hun vlees is gekruisigd. Zij hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Ze moeten zelf de diabolisten bestrijden, ze moeten zelf de diabolisten ter dood brengen. Nou, kan een mens dat dan? We moeten ons wachten voor twee dwalingen, twee misvattingen. Dat is de misvatting van Rome. Als het gaat over de heiligmaking, dan heeft Rome een ernstige misvatting en dat is deze. Gods genade vernieuwt, herstelt de wilskracht van de mens. En dan kan die mens met zijn vernieuwde wilskracht het verder zelf al af. Zo is het niet. Dat wordt ook duidelijk in dit hoofdstuk. We moeten ons ook wachten voor de dwaling van het antinomianisme. Dat zegt, kijk, gerechtigheid wordt ons toegerekend. Puur alleen de gerechtigheid van Christus. En die ligt objectief buiten ons. En die wordt ons geschonken en toegerekend. En zo is het nu ook precies eender met de heiligheid van Christus. Die ligt ook objectief buiten ons. En die wordt ons ook geschonken en toegerekend. En dan blijf ik mijn leven lang dezelfde zondaar. En ik kan toch niet heilig worden voor God. Maar aan het eind van mijn leven komt het wel goed. Want dan wordt die heiligheid van Christus mij geschonken. Ook dat is onjuist. En ook de onjuistheid van die opvatting laat Bunyan in dit hoofdstuk zien. Hoe is het dan? Dus niet met een vernieuwde wilskracht het zelf doen. En ook niet zeggen, het moet allemaal van de Heere komen en hij zal het wel doen. En het komt er dan ook niet op aan hoe ik verder geleefd heb, want ik kan toch niet beter leven. Hoe is het dan wel? De roeping ligt voor de wedergeborene in de opdracht. Dood dan, doet dan aan, legt dan af. En tegelijk leert de schrift ons belijden dat de heiligmaking Gods werk is, want ik word geheiligd. Passief. Er zijn dus twee aspecten. Het passieve, dat ondergaat een mens. Daar doet hij niets aan. Dat doet God voor hem, met hem, in hem. En tegelijk is er door die heiligende genade, door die inwonende genade, een heilige werkzaamheid aan de kant van de mens ook. De geest gaat vernieuwen. De geest is bezig te heiligen. En die werkzame geest maakt nu de mens zelf ook werkzaam. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk, en dat kunnen ze nu in mensenziel zeggen, dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar we weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Dan zullen we hem gelijk wezen. Dan! Als hij zal geopenbaard zijn, want dan zullen we hem zien gelijk hij is. En dan zal hij ons de volkomen heiligheid schenken, volmaakt. Een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Gelijk hij rein is. Die laat het er nu niet op aankomen. Die wacht dat nu maar niet af, totdat hij hem straks gelijk zal zijn als hij hem mag zien zoals hij is. Maar die deze hoop heeft en deze verwachting kent, hoedanige behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht. Die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Die gaat de diabolisten opsporen. Die gaat ze in zijn hart veroordelen. En die gaat ook ernstig werkzaam worden met die opdracht die de Heere gegeven heeft. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Die kan ook in dat werk niet lijdelijk meer toezien en afwachten. En daarom is het leven der heiligmaking, het leven van de voortgaande, de dagelijkse bekering, een leven met de Heere in de doding der zonden. En er is een heilig moeten van binnenuit. En we kunnen niet anders. En we begeren ook niet anders. Dat is te zeggen als het genadebeginsel op de troon zit. Niet als er een ingezonken geestelijk leven is. Een geestelijke dorheid en dodigheid. Maar als Emmanuel aanwezig is. En als zijn woord en wet regeert en leidt en bestuurt. En als de genade werkelijk beleefd wordt. Dan willen we niet anders. Kunnen we geen vrede hebben met diabolus of met zijn trawanten. En dan moeten die boze lusten en die dode werken des vleeses eraan. En hoe gaat dat dan? Bijzonder mooi is dan het slot van dit hoofdstuk. Ik noemde u dat al. Wat spartelen die diabolisten tegen? Atheïsme wil zich er niet aan geven. En onbarmhartig wil niet dood. En al die andere vijanden, ze willen niet aan het kruis. En mensenziel kan ze maar niet de baas. Het willen is wel bij mij, maar het volbrengen vind ik niet. Het willen is wel bij mij, want ze hebben ze met een oprecht hart veroordeeld. En ze hebben met een oprecht hart gewenst, waren ze maar dood. Waren we ze maar kwijt. Waren we er maar van verlost. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar het volbrengen, en nu moeten ze aan het kruis. En het lukt de mensen in mensenziel niet om ze aan het kruis te nagelen. Straks zal het nog gebeuren dat de diabolisten ontsnappen. Eén is er al weg, ongeloof. En van hem zullen ze nog horen. Straks is onbarmhartig ook weg. Straks is atheïsme weg. Straks worden ze weer aangevochten met die gedachte, och, er is geen God. Straks worden ze weer aangevochten met al die andere gruwelen. Zullen ze er dan nooit van afkomen? En dan krijgen ze hulp. Dan krijgen ze hulp. Geloof, hoop en liefde, de drie generaals van het leger van Emmanuel schieten te hulp. En dan kan het kind van God inderdaad ondervinden wat kracht het doet om werkelijk je in het geloof op het woord van God te verlaten. En wat kracht het werkt in het leven als we deze hoop levendig op hem hebben. En als we werkelijk uit de liefde Gods mogen leven, dat geeft opnieuw nieuwe kracht, dat geeft opnieuw impulsen om vanuit die liefde tot God en die liefde van God toch voor te gaan in dat onmogelijke werk. Om die boze lusten niet langer te laten regeren. Maar die rechterhand als het moet af te kappen. En dat rechteroog uit te rukken. En dan, en dat is het geheim eigenlijk van alles. Dan komt de secretaris van El Shaddai te hulp. Wie dat is, daar zullen we in het volgende hoofdstuk meer van horen. Maar hij wordt hier al even ter sprake gebracht. Dat is de Heilige Geest. De oppersecretaris van de koning zelf. Hij is inmiddels ook in mensenziel aangekomen. En hij legt, prachtig mooi gezegd, zijn hand op de hand van de inwoners van mensenziel. En als hun hand zo ondersteund wordt door zijn hand, dan lukt het. Dan kunnen ze aan het kruis slaan. Dan kunnen ze, zoals Paulus dat zegt in de Romeinenbrief, inderdaad in die strijd, ook in het leven der heiligmaking, de overwinning behalen. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Maar, en deze tekst heeft Bunyan voor de aandacht gestaan. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Ziet u, zo heeft hij het prachtig mooi samengevat. Het is hun werk en het is toch zijn werk. Het is het werk waartoe zij geroepen worden in mensenziel. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Maar het is Gods werk door zijn geest die het in hen en door hen volbrengt. En zo is Christus, zeker zo is Christus geworden tot heiligmaking. Niet om het maar op zijn beloop te laten en ondertussen de diabolisten maar te laten leven en in een antinomiaanse zin voor te gaan en ons om heiligmaking niet te bekommeren, omdat dat toch van Christus moet komen. Het komt van Christus, maar het komt door uit Christus, door de geest van Christus. En die geest van Christus legt zijn hand op onze hand. Maar o wee, denk nu niet dat hij zijn hand op onze onwillige hand legt. Hij legt zijn hand alleen maar op een gewillige hand. Maar een hand die, al is hij gewillig, toch faalt. Omdat het de krachten te boven gaat, het werk waartoe de Heere roept. Maar als de Heere zo de blijken van de op om de krachten te geven die nodig zijn. Zo wordt zondag 33 beleefd. Zo sterft de oude mens af. Het proces is begonnen. Het is lang niet klaar. Het zal nog een mensenleven duren voordat het klaar is. Maar het is begonnen, want de Heere is begonnen. En waar de Heere begonnen is, daar zal hij ook voleindigen. We zingen Psalm 138. Psalm 138, het vierde vers. Zullen we weer gaan beginnen? Ik zou voor willen stellen dat we het 19e vers van Psalm 119 zingen. Wend, wend mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig mijn hart door uw wegen. 119 vers 19. Wie zal vanavond de rij van vragenstellers openen? Ja, broeder de Bakker. Ja, wat u daar aanhaalt uit een van de brieven van Paulus over het vermaak hebben in de inwendige mens, het vermaak hebben in de wet Gods naar de inwendige mens, dat is Romeinen 7 vers 22. En uw vraag is, hoe moeten we dat verstaan in verband met het leven der heiligmaking? Niet waar, dan is het toch ook de betuiging van de dichter en van een ieder die met de dichter een even dierbaar geloof heeft ontvangen. Dat hij een vreugde heeft in de Heere en in de inzettingen des Heeren. Hoe moeten we dat verstaan? Wel, dat is nou juist het punt waar het vanavond ook mee om ging. Dankzij de werking van Gods genade in het leven van mensenziel, laat ik die mens dan zomaar noemen. Dankzij het werk van Immanuel en ook het werk van de Heilige Geest die in komt wonen. Is er zoveel veranderd in het leven van mensenziel dat ze dat nu mogen zeggen. een vermaak te hebben in de wet Gods. Niet waar, dat is het totaal nieuwe. Dat was er eerst niet. Hè, dankzij het werk van de diabolisten, maar ook dankzij hun eigen afkerigheid en hun eigen opstand tegen El Shaddai en tegen Immanuel, hebben ze eigenlijk alle herinneringen aan die wet Gods uit hun leven willen wegbannen. En ja, de ongehoorzaamheid was eigenlijk zo groot dat ja, daar alles door getypeerd werd. Een vermaak in de wet Gods was er helemaal niet. Maar door het werk van Gods genade is er dat nu wel. God heeft zichzelf dierbaar gemaakt. En als God zichzelf dierbaar maakt, dan maakt hij ook zijn woord dierbaar. En dan geeft hij een honger naar het woord, maar dan maakt hij ook zijn wil dierbaar. En dan maakt hij zijn inzettingen kostbaar. En vandaar dat de mens die uit genade vernieuwd mag worden, wedergeboren is, nu ook die wet van God lief kan gaat krijgen. Maar daarbij moet dan wel gezegd worden dat dat een echte liefde is, een zuivere liefde en ook in zoverre een volmaakte liefde, maar dan alleen wat betreft de inwendige mens. En dat is dan een andere woord, andere manier van zeggen van de nieuwe mens. Die nieuwe mens die naar God geschapen is, die heeft dat vermaak in de wet van God. Die heeft lust tot gerechtigheid. Die zou het liefste helemaal voor God leven en alle zonde vijand zijn. Maar Paulus laat in datzelfde verband in Romeinen 7 ook duidelijk zien dat er behalve liefde tot de wet Gods naar de inwendige mens ook nog een ander beginsel is dat bij hem meespreekt en dat bij hem soms zelfs nog wel luider spreekt dan dit vermaak hebben in de wet Gods. Er is ook altijd nog die andere wet in zijn leden die hem gevangen neemt. Ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed en die me gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. En die heeft helemaal geen vermaak in de wet Gods. Die heeft eigenlijk altijd nog een afkeer van de wet Gods, dat is die oude mens. En die wordt ook nooit bekeerd. Die wordt ook nooit anders, die wordt nooit heilig, die wordt nooit gehoorzaam, want dat is het zondebeginsel. En het enige wat daarvoor, ja, wat daarmee gebeuren moet, wat daarmee gebeuren kan, dat is hij moet sterven. Maar naar het nieuwe beginsel dat door de Heere gewerkt is, mag een kind van God dat dan ook zeggen, dat hij een vermaak heeft in de wet Gods. En dat doet de dichter zingen, hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. En dat doet de mens ook bidden om verlevendig te worden in Gods wegen. Dan gaat heel die 119e psalm spreken. Want dat is de psalm van de liefde tot Gods inzettingen en Gods rechten. En dat is uit het hart gegrepen dan. Dat is taal van het hart. Maar dan, ja, voor zover het de inwendige mens betreft. Kijk, en het is die inwendige mens, het is deze liefde tot de wet van God, die ook mensenziel heeft aangemoedigd om die diabolisten op te sporen. En die hen ook zo van harte eensgezind maakt om die diabolisten de dood toe te wensen. Dat is dat vermaak in de wet Gods. Ja. Ja. Oh ja. Ja, ik begrijp wel wat u bedoelt. Hè. Het gaat u meer om die woorden van zonder die pas op de weg is, die ziet nog niet alles. Nou, laat ik het dan zo zeggen, en ik denk dat ik het wel uit mag breiden. In welke fase van het geestelijk leven iemand ook is en op welke punt van de levensweg hij ook, ik bedoel de geestelijke levensweg hij ook gekomen is, hij ziet altijd nog maar gedeeltelijk hoe groot zijn zonde en ellende zijn. Dat geldt hier voor mensenziel, nadat mensenziel dan ook die weldaad van de vergeving ontvangen heeft enzovoort, dan nog zijn er maar een paar van de vele diabolisten opgespoord en terechtgesteld. En komen we verder in de Heilige Oorlog, dan zien we dat er weer anderen voor de dag komen en dat die gaan comploteren en allerlei ellende gaan veroorzaken, waar mensenziel tot op dat ogenblik nog helemaal geen kennis van droeg, dat die er ook nog zaten. He, en zo is het natuurlijk met een mens die pas op de weg is, die bepaalde zonden in zijn leven gaat zien en gaat zien, maar dan gaat haten ook en gaat bestrijden en in de kracht des Heren gaat overwinnen. Maar dat is bij een volgende fase eigenlijk net zo, want dan zijn er misschien weer een paar anderen, maar dan blijven er nog een hele hoop in hun schuilhoeken zitten. Ja, dat punt van is hier nu iemand getekend die pas op de weg is of die al langer op de weg is, daar hebben we het een paar maal eigenlijk min of meer al over gehad. En dan zou ik dus weer willen herhalen wat ik gezegd heb. Natuurlijk, mensenziel was nou in dat opzicht niet helemaal pas op de weg, want je kan natuurlijk zeggen alles wat eraan aan vooraf gegaan is, ook tijdens het beleg van de stad, de belegering van de stad en tijdens de gevechten die daar gevoerd zijn, daar was ook al werk van de Heren en de onrust die er al teweeg gebracht is het feit dat ze geen vrede meer hadden en waar dan die diabolisten geprobeerd hebben met loze kalk te pleisteren. Ja, dat hoort natuurlijk eigenlijk ook al bij de levensweg. Hè? Maar ik bedoel nou, in deze zin, als iemand nog maar pas geconfronteerd is met de werkelijkheid van zijn zonde, dan heeft hij er nog maar een paar op het oog. Niet waar? Aan de andere kant, ik hoef niet te herhalen, denk ik, wat ik gezegd heb bij vorige gelegenheden. Over de lengte van de weg kunnen we natuurlijk nog wel praten. Maar je krijgt toch wel heel sterk de indruk dat wij waarschijnlijk ons spraakgebruik en onze visie op de geestelijke weg misschien wel eens wat hier en daar moeten herzien en bijstellen. Ik bedoel zeker wat de punten betreft, waar ligt nou de bekering en de wedergeboorte en waar ligt nou de rechtvaardiging? En zoals we gezien hebben, dan hebben we er wel eens een veel te grote ruimte, een te groot aantal kilometers van de levensweg tussenin gelegd, terwijl ze in Bunyan's boek in ieder geval veel dichter bij elkaar liggen. Ja. Goed, wie heeft er nog een vraag? De ernstige woord van de Heer Jezus tegenover Petrus, waarbij Petrus door de Heer zelfs een Satanas genoemd wordt. Dat is, u weet wel, bij die gelegenheid als de Heer Jezus voor het eerst over zijn naderend lijden heeft gesproken. Daar is daarom onlosmakelijk verband tussen het lijden van Christus en het woord van Petrus. Petrus heeft dus nu voor het eerst gehoord dat de Heer Jezus op weg is naar Jeruzalem en dat hij daar zal worden gevangen genomen en dat hij daar zal worden gedood. En ja, dat grijpt Petrus zodanig aan dat hij de Heer Jezus zoekt te bewegen om van die weg af te zien. Heel sterk staat het er zelfs, hem tot zich genomen hebbende begon hij hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. Met andere woorden, als dan Petrus ligt, geeft hij de Heer Jezus nooit toestemming om dat allemaal mee te gaan maken. En hoe komt het nou? Terwijl Petrus dus toch gezegd heeft, nog maar kort tevoren, bij diezelfde gelegenheid eigenlijk, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Zo de Heere beleden heeft, dat de Heer Jezus er zelf van zegt, dat hebben vlees en bloed u niet geopenbaard. En dat heb je ook niet door overlegging in je eigen verstand en door de dingen met elkaar samen te voegen en te redeneren, Petrus. Maar deze belijdenis is vrucht van openbaring. Dat heeft mijn Vader die in de hemelen is u bekendgemaakt. En dan heeft de Heer Jezus dus herkend en ook als zodanig beschreven dat er in Petrus' leven het verlichtende werk van de Heilige Geest is, waardoor hij tot dit geloof en tot deze geloofsbelijdenis kon komen. Dan gaat hij de andere ver vooruit op dit moment. Nou, in zoverre had hij geloof. Kijk, en nou hebben we, dat heb ik al eens meer gezegd, nou hebben we voor elke geloofsdaad en voor de aanvaarding van elke geloofswaarheid dat werk van de Heere nodig. Er staan zoveel dingen in de schrift en die zijn allemaal waar. Maar om ze nou in het geloof te beleiden en in het geloof te omhelzen, heb je bij elke geloofswerkelijkheid het verlichtende werk van de Heilige Geest nodig. Petrus had dat op dit punt ten aanzien van de identiteit van de Heere Jezus. Wie is Hij? Wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus. Dat wil zeggen, gij zijt de beloofde die komen zou. En bovendien, gij zijt de zoon van de levende God. En daar greep hij heel hoog voor zijn Joodse denken. Want dat was nog nooit verkondigd en dat had hij van niemand, dat kon hij ook van niemand geleerd hebben. Dat heeft hij van de Heere zelf geleerd. Nou, in dat opzicht heeft hij geloof gekregen om te geloven en hij gebruikt dat geloof. Zalig zijt gij, want dan is een mens zalig als hij het geloof dat hij gekregen heeft ook gebruikt. Dan is hij zalig. Maar ten aanzien van die andere waarheid, dat Jezus nou moest lijden en sterven, wist Petrus nog niks. En dan moet hij straks, net als de anderen, ook nog een keer meemaken dat de Heere hem dat ook gaat openbaren. Toen opende hij hun verstand, dat ze de schriften verstonden. Waarom zegt Petrus dit? Dat is natuurlijk van menselijke kant bekeken, van zijn kant uit benaderd, is dat liefde tot de Heer. Daar heeft hij de Heere niet voor over. Om door de overpriesters en door de ouderlingen en door de schriftgeleerden gedood te worden, daar heeft hij zijn meester niet voor over. Als het aan hem ligt, zal dat ook nooit gebeuren. En hij probeert de Heere Jezus van die weg terug te houden. Dus vanuit menselijk oogpunt bekeken is dat liefde tot zijn meester. Want vanzelf iemand die zo zijn meester beleidt, die heeft een band aan hem en die wil hem altijd bij zich houden. Maar dan moet Petrus gaan leren dat, ja, dat die belijdenis ook nog een fundament moet krijgen. Hoe kan een mens dat nou belijden? Dat kan hij doen als de Heere hem dat geeft. Maar hij moet ook nog gaan ontdekken dat het gehele gebouw van de waarheid een fundament heeft. Ook die belijdenis, gij zijt de Christus, wat houdt dat in? Dan is de Heer Jezus ook priester. En dan moet hij ook als priester voor onze zonde betalen. En op grond van zijn borgwerk straks ook nog voorbeden gaan doen. Daar heeft Petrus nog geen kijk op. En dat is hem ook in zoverre nog niet kwalijk te nemen, wel kwalijk te nemen. Ach, elk ongeloof is een mens natuurlijk kwalijk te nemen. Maar laat ik het nou zo zeggen, Petrus moest nog verder onderwezen worden. En de Heere pakt hem nu wel hard aan, omdat hij weten moet dat hij hier dwaas spreekt. Maar straks gaat de Heere in alle liefde en Petrus en de andere discipelen zo bearbeiden dat hij hun verstand gaat openen, zodat ze de schriften verstaan. En dan hebben ze weer wat geleerd. En dan zijn er nog een hoop dingen. Want na die tijd, dan zeggen ze, heren, is het in deze tijd dat gij het koninkrijk aan Israël zult oprichten? Dan zijn ze weer in hun onkunde en in hun dwaasheid bezig. Het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden. Niet waar? Dan moeten ze weer opnieuw onderwezen worden. En vandaar dat het zo nodig is voor een kind des Heren om door de geest geleid te worden in al de waarheid. En dan stapje voor stapje ga je er wat van begrijpen. Dus omdat, ja, het was nog niet gebeurd, maar toen het gebeurd was, toen begreep Petrus het ook allemaal nog niet. Toen de geest kwam, toen ging hij er meer van begrijpen natuurlijk. Hm? Ja. Ja.
We lezen dat de diabolist gekruisigd moet worden.
Ja.
Zien we daar iets van wat de apostel Paulus zegt, dat het handschrift daar zonder kruisigd?
Aan het kruis genageld moet worden. Ja. De diabolisten moesten gedood worden, maar het was ook duidelijk voorgeschreven op welke manier dat moest gebeuren. Ze moeten gekruisigd worden. En dat zo door Bunyan beschreven wordt, dat is natuurlijk niet toevallig, want dat zegt de schrift ook. De schrift gebruikt ook het beeld van de kruisiging van de diabolisten, van de boze lusten. Ik heb u al gewezen op Romeinen, of Galaten 5 vers 24... Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Of dat nu ook te maken heeft met het handschrift der zonde, zoals we dat in Colossense lezen. Colossense 2 vers 13. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande, hetwelk zeg ik enigerwijze tegen ons was, en heeft dat uit het midden weggenomen, het aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende. Nou, dat ziet u wel, dat zijn nog niet zulke eenvoudige woorden, en wat dat nu allemaal woord voor woord en zin voor zin te betekenen heeft, dat is nou ook niet in 2-3 woorden te zeggen. In het algemeen geloof ik dat dit ziet op de kruisiging van de Heere Jezus. Op wat er gebeurd is op Golgotha. Niet waar? Ik begin maar even bij het 15e vers. Misschien voor de duidelijkheid is het goed als u het er even bij neemt en voor u neemt. Het is Colossenzen 2. Ik heb u zojuist gelezen de versen 13, 14 en een stukje van 15. Dan begin ik even bij vers 15. Colossenzen 2 vers 15 dus. Daar gaat het over de overheden en de machten die uitgetogen zijn en die in het openbaar tentoongesteld zijn en waar Christus over heeft getriumfeerd. Nou staat er door hetzelfde, ik denk dat dat terugslaat op wat er in vers 14 staat aan, op het kruis. Christus heeft door het kruis getriumfeerd over de overheden en de machten. En wie zijn die overheden en de machten? Ik denk in het spraakgebruik van Paulus, waar je dit wel meer tegenkomt, ik denk dat hij daarmee bedoelt de boze machten, de duivelse machten, de overste van de macht der lucht. En dat is het hele rijk van de duisternis. Niet waar? Op Golgotha, in de kruisiging, heeft de Heere Jezus toch vervuld de moederbelofte. De kop van het slangenzaad is daar verpletterd. Daar is Satan definitief geoordeeld. Hij moet dan nog wel helemaal afsterven. Hij moet helemaal nog wel teniet gedaan worden. Maar er is over hem beslist. En dat is gebeurd door de kruisdood van Christus. Toen is de mislukking van alle plannen en van alle opzet van de vorst der duisternis gebleken. En toen was Christus overwinnaar. Het is volbracht. En dat was de triumfroep, de overwinningsroep. En zo, en dat is dan allemaal niet zichtbaar voor ons oog, maar dat is in de geestenwereld bekend geweest. Dat is de nederlaag van de vorst der duisternis geweest. En toen heeft hij de overheden en de machten uitgetogen, uitgekleed, van hun wapenrusting beroofd, zodat ze kwetsbaar waren en zodat ze geen verweer meer hadden. En openbaar tentoongesteld. Dat is toen gebeurd. En waarom is dat toen gebeurd? Nou kom ik bij het 14e vers. Omdat toen dat handschrift uit het midden weggedaan is. Dat handschrift dat in inzettingen bestond. Dat heeft hij aan het kruis genageld. En dat heeft hij zo weggedaan. Nou, wat is dat handschrift? Het handschrift dat tegen ons was. Dat ons beschuldigde. Nou kijk, als het inderdaad juist is wat ik denk, dan is dat het handschrift van de wet, van de inzettingen Gods, die beschuldigend over de mens spreken. De aanklachten van de wet die hem veroordeelt, de wet die hem verdoemt en die daarom Satan gelijk geeft. Want Satans plan is om die zondaar te houden. Op grond van het feit dat hij zondaar is. Niet waarom dat te illustreren? Je hebt het in Zacharia 3 met het visioen van Jozua de hoge priester. Daar zei de wet van Jozua dat hij geen dienst kon doen als hoge priester, want hij had vuile klederen aan. Het handschrift was tegen hem. En de Satan zei ook dat Jozua geen dienst kon doen, want hij had vuile klederen aan. Dus de wet en Satan stemmen met elkaar overeen. En nu heeft Christus dat handschrift aan het kruis genageld. In zijn eigen lichaam heeft hij die schuld gedragen en de straf ontvangen. En aan het kruis heeft hij de ongerechtigheden weggedaan. En toen zweeg de wet. En toen de wet zweeg, kon Satan zich nergens meer op beroepen. En zo was Satan verslagen. Dus als u mij vraagt, waar ziet dat nou op? Dan ziet dat op de kruisiging van de Heere Jezus. Daar is het handschrift weggedaan. Daar is de beschuldigende stem van de wet tot zwijgen gebracht. En daarom ook Satans macht definitief gebroken. Want hij heeft nou geen argumenten meer. En de vraag of die kruisiging van de diabolisten daar dan wat mee uitstaande heeft, zou ik negatief willen beantwoorden. Ik zie dat verband daarmee ook zo niet. Wel zie ik een verband met het feit dat die diabolisten gekruisigd moesten worden en dat Christus gekruisigd is. In die zin dat de kruisdood een langzame dood is. Het is een, ja, ook wat die diabolisten betreft, een langzame dood. En zo gaat het vaak ook met de diabolisten in ons leven. Die worden wel gedood, maar het duurt soms zo lang. Als ze nou onthoofd werden, waren ze ineens weg. En in een enkel opzicht is dat met een enkele diabolist het geval. Die is in één keer weg. Maar in de meeste gevallen dan duurt het een tijd voordat ze de laatste adem uitblazen. Dat de oude mens de laatste adem uitblaast. Ja, de oude mens die is pas helemaal weg. De laatste diabolist die is pas weg bij het sterven. Maar dat neemt niet weg dat er ondertussen toch al wat weggegaan, weggedaan kunnen zijn.
Dan kun je dan dus de kop niet meer opsteken?
Nou, voor sommigen niet. Sommigen die de Heere wegneemt, of waartoe hij zijn volk ook kracht geeft om er werkelijk mee te preken, die zijn soms weg. Ja. Dat is misschien het meest opvallend bij zeer opvallende bekeringen. He, mensen die in allerlei kwaad geleefd hebben en die gedrenkt waren in allerlei zonden. Als God ze tot bekering brengt, dan is het soms met een bepaalde gewoonte ineens helemaal over. En ze hebben er ook misschien nooit meer last van. Dat kan gebeuren en dan zijn ze ineens weg.
Ja, ik bedoel misschien als iemand in de achterover.
Ja, dat het in één keer weg is. Iemand die een vloeker geweest is, dat hij nooit meer, want daar is hij zo benauwd voor geworden. En de Heere heeft hem er ook genade en kracht voor gegeven om daar in één keer mee te breken. He, terwijl andere dingen, ja, het kan heel anders zijn ook. En ik zei zo pas, het behaagt Emmanuel ook wel eens om die diabolisten in leven te laten, om ons afhankelijk te houden. Iemand kan ook door bepaalde zondige gewoonten zo, ja, de zonde in zich hebben, dat hij er iedere keer weer aan herinnerd wordt, aan zijn eertijds. En dat hij die gedachte bijvoorbeeld toch maar eigenlijk nooit uit kan bannen, dat hij er weer in zit voordat hij er zich bewust van is. Zo kan het ook. Maar ik geloof dat er bepaalde dingen overwonnen worden in dit leven. Dat wil niet zeggen dat we heilig gaan leven en dat we zonder zonde zullen zijn. Want die oude mens die bestaat uit zoveel diabolisten dat er voorlopig nog wel strijd zal moeten worden gevoerd. Wie dan? Ja, de vraag weer naar Romeinen 7, een stukje eerder in het hoofdstuk. Wat zullen we dan zeggen? Is de wet zonde, dat zij verre, dat is dus vers 7. Ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn. En die de wet niet zeiden, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weer levend geworden. Doch ik ben gestorven. Ja, en in zijn natuurstaat leeft de mens zonder de wet. Althans, hij houdt er geen rekening mee. Hij mag nog zo wettisch zijn en nog zo uiterlijk gehoorzaam, maar hij kent de wet niet zoals Paulus hem hier beschrijft als heilig en rechtvaardig en goed. Hij kent de wet niet in zijn geestelijke zin. omdat hij God ook niet kent. Maar daarom is hij dus niet verontschuldigd. Wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou als iemand de wet gaat kennen in zijn geestelijke zin? Dan gaat hij ook ontdekken wat in geestelijk opzicht zonde is. En dan wordt de zonde hem werkelijk tot zonde. En dan worden die diabolisten pas in hun ware aard gezien. Voor die tijd was atheïsme daar ook. Maar dacht u dat mensenziel daar last van had? Een ogenblik misschien. Een mens kan in zijn geweten, omdat op een bepaalde manier gevormd is door, ja, door onderwijs en door de Bijbel en zo, kan die in zijn geweten wel eens last hebben van allerlei gedachten dat er misschien geen God is enzovoort. Hij zegt, ja, zo mag je niet denken. Hè? Maar dat is nog heel wat anders dan wanneer die daar nou inderdaad smart en innerlijke droefheid over kent. En zo zijn er meer van die dingen. Hij heeft van de diabolisten geen last, al lopen ze hem elke dag voor de voeten. Sommigen zijn zijn vrienden. En anderen, daar kan hij het overigens ook aardig mee opschieten. Maar dat ze zijn vijanden zijn niet. Nee. Maar nu gaat God zijn ogen openen. En nu gaat God de zonde doen zien in haar God-onterend karakter. En nu laat de Heere zien wat zonde teweeg brengt. En nu wordt het anders. Nu is de zonde levend geworden. Maar ik ben gestorven, staat er dan achter. Want dat is natuurlijk tegelijkertijd het geheim. Je gaat aan de zonde ook afsterven. Dat wil niet zeggen dat je de zonde kwijt bent, maar je hebt er geen innerlijk vermaak meer in. In zoverre breekt God die band die er is tussen de zondaar en het natuurlijk hart. God breekt die band en dat betekent twee dingen. Hij is gestorven. Dat is Romeinen 7 verder. Ik doe dan de zonde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Maar aan de andere kant, die zonde wordt wel erger voor de waarneming. En voor de beleving. Want het is nu vijandschap tegen God. En het is nu zielsverwoestend. En het berooft me nu van de gemeenschap met de Heere. En van de vrede met God. Het berooft me van die dingen die ik vroeger niet kende. Maar die nu waarde voor me gekregen hebben. Dat maakt de zonde aan de ene kant veel en veel ernstiger. En aan de andere kant. Je mag nu ook met een oprecht hart zeggen. Ja, maar dat is mijn leven niet meer. Daar ligt mijn hart niet meer. Dat is overgebleven en dat is erg genoeg. Ik ellendig mens. Maar aan de andere kant, ik heb toch die vermaak, dat vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Ja? Kater?
Dat
ja. 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 Nou, dat is ook zo. Kijk, als Bunyan in dit hoofdstuk tekent een van die diabolisten die hij dan hard noemt, dan is dat die diabolist die eigenlijk alles in het werk gesteld heeft in de tijd van Diabolus om mensenziel voor boetvaardigheid en voor echte verootmoediging te bewaren. Om ze daarbij vandaan te houden. Want zover mag mensenziel niet komen. Dat ze droefheid gaan kennen over de zonde, droefheid naar God, dat mag zover niet komen. Hij zegt hij zelf ook, dat zijn voor hem sentimentele dingen. Daar houdt hij zich niet mee op. Nou, dat is weg. Dat is weg, die onwil om tot bekering te komen. Die is weg. En ik denk dat die, ja, misschien mag je dat toch wel zeggen, dat die in principe ook voorgoed weg is uit het leven van een mens die door de Heere aangeraakt is. de onwil om tot bekering en tot verootmoediging te komen. Wat u zegt is de onmacht om tot een verbroken hart en de beleving ervan te komen. Hij ziet het wel liggen, zo zei u, maar hij kan er niet bij. Hij weet ook niet hoe hij er komen moet. Maar hij weet wel dat hij er komen moet. En het is ook wel zijn begeerte om het weer te mogen beleven. Om nou eens weer opnieuw in oprechtheid zijn zonde te mogen haten. En zijn zonde te mogen beleiden. En zijn zonde te mogen bewenen. En er ook van te vlieden. Want hij kan niet meer in vrede daarmee leven. Nou, en dat is toch een heel nieuw beginsel. Dat was er vroeger ook niet. Maar vroeger was er niet eens de begeerte om het te ontvangen. Vroeger vroeg hij er niet eens om en verlangde hij er niet eens naar. Want toen was er alleen maar de onwil. En dat is toch veranderd in het nieuwe leven. Niet waar? Want dan is het meer een, ja, je kunt jezelf er niet brengen en dan, ja, och, wierd ik derwaarts weer geleid. Misschien zegt u, ja, maar er zijn misschien ook nog wel eens nog ongeestelijke tijden. Tijden waarin je moet zeggen, nou, en als het nou, als ik nou eerlijk moet zeggen, dan heb ik er op dit moment nog niet eens zin in ook. Ja, waar ligt dat dan aan? Ik denk dat dat er dan aan ligt, dat er op dat moment helemaal ook niet beseft wordt de ernst waarmee de Heere zijn volk roept om de zonde te mijden. Dat er op dat moment dan ook helemaal niet functioneert die band met de Heere, die een liefdeband is. Dat er op dat moment ook niet functioneert. En dat kan veroorzaakt worden door, ja, goed, we zullen dat nog wel zien als we straks verder lezen in de Heilige Oorlog. Dat kan veroorzaakt worden doordat Diabolus weer toegang gekregen heeft. En doordat de poorten niet bewaakt zijn en doordat er allerlei dingen toegelaten zijn in een tijd van geestelijke verachtering, ja, dan kan het inderdaad ver afzakken. En dan deugt het helemaal niet meer, niet waar? Dan hangt het spinrag overal en dan is het vuil overal weer en het stof ligt weer overal en van Gods gunst en van Gods genade en van Gods gemeenschap wordt niks beleefd. Dan zal de Heere zich opnieuw moeten. En dan kan het ook nog zo ver komen, zoals Bunyan tekent. Dan moet Emmanuel zich terugtrekken. Zo ver kan het ook gaan.
Maar kan het ook soms zijn dat je tot
beproeven? Nou, ja, de Heere kan zich wel eens terugtrekken om een mens te beproeven. Maar wat ik dus nou noem, dat heeft oorzaak. Hè? Dan is de Heere genoodzaakt om zich terug te trekken. Want dan heeft de mensenziel daar oorzaak voor gegeven. Wat de Heere ook kan doen, maar dan zijn we in een ander hoofdstuk, dan zijn we op een ander terrein. De Heere kan ter beproeving van zijn volk zijn aangezicht ook wel eens een keer verbergen. Of in duisternissen of in tegenheden met zijn volk handelen, zoals hij maar een voorbeeld uit de Bijbel te nemen met Abraham deed. Abraham, ga heen naar de bergen, heen van de bergen in het land dat ik u wijzen zal en offer mij uw zoon uw enige. En dan zegt de Heere er verder niet bij dat het niet door zal gaan. En dat de Heere dan straks een ram zal geven in de plaats van Isaac. Maar de geopenbaarde wil is alleen maar Isaac moet sterven. En Abraham moet hem vrijwillig geven. En wat Abraham dan moet denken en wat hij moet geloven, dat zegt de Heere er zo niet allemaal bij. Maar dat is een zware beproeving. En Abraham gaat en dan gaat hij in het geloven. En gelooft zelfs nog dat God hem uit de doden terug kan geven. Maar hij gaat. Blind in de toekomst. En zo kan de Heere wel eens zijn aangezicht verbergen. Of zo kan de Heere wel eens tegenheden op ons levenspad zenden. Zo kan de Heere wel eens wat afnemen. En zo kan de Heere wel eens door de diepte heen gaan. Zonder dat hij zijn daden op dat moment verklaart. Maar dan moeten we het leren om te volgen. En pas achteraf, ja, wordt de wijsheid Gods gerechtvaardigd van al haar kinderen. Maar pas achteraf. Ja, maar wat ik zo pas zei, dat is niet een beproeving van de Heer, maar dat is een openbaring van zijn ongenoegen. Ongenoegen over de ziel. Als Emmanuel zich zo terugtrekt, dan is dat omdat hij voelt, ik heb geen plaats meer daar. En dan moeten zij maar eens gaan voelen wat dat betekent als hij zich terugtrekt. Hè? Nog meer vragen? Ja? Ja.
En daar zie ik veel zonnemers in sport.
Ja.
Maar dan gaat het over schade en dan. En dat zie je geen zonde. Dat is voor je ontwikkeling van je verstand. En zo is dat goed. Nee, want toen ben er ook mensen die zeggen, nou ja, dat is het, degene die ook het zwaar in de rouw. En dat is ook zonde. Is dat nu zo, als je dat nu zelf ziet, is zonde dat je niet moet doen.
Ja.
Nee,
ja. Nou, dat laatste denk ik. Je kunt op dat terrein natuurlijk zoveel vragen stellen van mag het niet. Ik denk dat je dan inderdaad de regel moet toepassen die Paulus geeft. Die het zonde is, die is het zonde. Dat kun je niet van alles doen. Dat kun je niet zeggen van de dingen waar het woord des Heren wat over te zeggen heeft. Dat kun je niet zeggen van de op zichzelf genomen onschuldige dingen. Maar ja, ik ken dat niet, wat Spurgeon daarover gezegd heeft. Maar ik kan me indenken dat hij zegt, ja, daar zie ik dus op zich geen kwaad in. Er kan natuurlijk best kwaad in gaan zitten. Dat hangt er maar vanaf hoeveel tijd je eraan geeft. Hoeveel tijd je eraan geeft. En als je nou al je tijd erin gaat laten zitten, zoals dat natuurlijk met allerlei hobby's kan gaan, dan is het verkeerd. Dan is het verkeerd. Maar op zichzelf genomen, kijk eens. Wij zijn in deze wereld en als onze kinderen op school zitten moeten ze voor hun verdere leven allerlei dingen leren en aanleren. En die hebben ook lang niet allemaal met de zaligheid van de ziel te maken, maar ze zijn wel nodig. En zo kan een mens in de vorm van een hobby ook nog een bepaalde kunst aanleren, een bepaalde vaardigheid aanleren. En daarom zou ik zeggen, als je een hobby hebt en die heb je denk ik nodig, ik denk dat een dokter dat ook wel zal adviseren, dat je toch eens een keer een hobby moet hebben. Laat het dan een hobby zijn waar je ook nog weer op een andere manier wat van leert en die op een andere manier nuttig kan zijn. Maar aan de andere kant, waak ervoor dat je tijd daar niet in gaat zitten en daarmee heen gaat, want die tijd, die ben je wel kwijt als het gaat om de zorg voor je ziel. Dus op zichzelf genomen is dat niet verkeerd. Aan de andere kant, het kan makkelijk verkeerd worden, zoals we overal misbruik van kunnen gaan maken. En daarom zullen we ook deze dingen biddend moeten doen. En vanuit de stelregel die het zonde is, die is het zonde. Je mag het niet veroordelen als iemand het niet doet. Maar iemand die het niet doet, moet dit soort dingen ook niet in een ander veroordelen die er wel vrijheid voor ziet. Want je kunt dat natuurlijk uitbreiden tot een spelletje mens erger niet met je kleine kinderen voordat ze naar bed gaan ook. Niet waar? Ja. Dat, ik noem dan maar, bedoel, dit is net zo lang als het breed is en ik denk dat wij elkaar in dat opzicht ook een bepaalde vrijheid moeten laten, maar allemaal onder het principe moeten staan dat we de dagen moeten uitkopen.
Dominee, maar uiteindelijk is alle spel van God vervloekt.
Oh nee. Nee, dat zou ik niet zeggen. Dat vind ik ook niet in de schrift. Ik vind niet dat de Heere Jezus dat ergens veroordeelt. Hij haalt het wel aan als een voorbeeld. De kleine kinderen op de markt. We hebben begrafenisje gespeeld en we hebben bruiloftje gespeeld. Dat veroordeelt de Heere niet.
Ja, hoe komen ze dan aan die uitdrukking?
Ja, weet ik het. Die hoor ik voor het eerst. Dat zeg u nou, maar dat weet ik niet. Ik zeg ook niet, ik geloof ook niet dat dat Bijbels is. Kijk, als het staat van, ik weet niet of dat daarop teruggaat, maar het volk stond op om te eten en om te spelen, dan is het een heel ander soort spelen geweest. Dat is ontucht en dat is goddeloosheid en dat is van God vervloekt en dat hebben ze geweten ook in Israël. Maar ik zou niet zeggen dat elk spel op zich veroordeeld ligt. Goed, we zullen met elkaar nog gaan zingen. Psalm 103. Vers 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk en geleid. 103, vers 4.
Heer, aan het eind van dit ons te samen zijn, past uw naam. Ootmoedig te erkennen voor al het goede dat ge ons nog hebt willen komen te schenken. Gij hebt ons nog het voorrecht gegeven, heren, dat we ons nog een ogenblik mochten afzonderen om naar uw woord te mogen gaan luisteren. Heer, wat past uw grote naam. Daarvoor ootmoedig te erkennen dat we zouden groot wezen, heren. Dat wij voor al die weldaden, al die zegeningen die gij ons tot hiertoe hebt willen komen te schenken, nog eens een verbroken had en een verslagen geest zou mogen ontvangen. Want, Heere, dat alleen is toch het dankoffer dat alleen u wel behagelijk kan zijn. En nu moeten wij dat voor uw aangezicht belijden, heren, dat die vrucht op ons akkers niet gevonden wordt. Maar het mag u behagen dat zelf door uw geest in ons hart te willen werken en schenkt het zij bij aan en bij voortgang. Wat is het nog groot, heren, dan mogen uw naam daarvoor ontmoedig erkennen dat u die nou bekwaamd hebt voor het werk wat hij deze avond weer heeft mogen verrichten. Gij hebt hem geholpen, heren, en u wacht het alles op uw zegen. In de middelijke weg kunt u daar toch uw zegen aan verbinden. Want we hebben in alle eenvoudigheid ook weer gehoord, heren, wat er nodig en noodzakelijk is voor ons allen, ieder persoonlijk op weg gereisd naar de eeuwigheid. En gij getuigt in uw woord, heren, dat er zonder wedergeboorte en niemand dat rijk in kan gaan. En daarom mogen wij het van u vragen. Heer, het is voor u toch niets te wonderlijk. Zou u dan krachtig uw soeverein wel wagen, die werken van vrije genade in ons leven willen verheerlijken bij aan of bij voortgang? Ach, heren, van nature is het er niet. Het wordt er ook nooit gevonden. Want van nature zijn wij vijanden van u geworden. Dan zijn we goddeloos, maar ook geesteloos, heren. En nu is het bij u niets te wonderlijk om dat te komen schenken wat wij niet begeren. En daarom smeken we het ootmoedelijk van u. Zou u dan zelf nog plaats willen maken voor uw eigen werk? Want daarin wordt gij toch alleen in verheerlijkt. O grote koning van uw kerk, breid dan nog uit vrije ontferming uw vleugelen over ons tezamen uit. Want onder uw vleugelen, heren, is toch alleen maar genezing. O gezegende Heere Jezus, verhoogd aan de rechterhand uw vaders, zoudt ge ons dan kunnen zijn te samen willen onderwijzen als profeet en als priester. Ja, kunnen zijn wil gij over ons heersen als koning, zoudt groot wezen. Dan alleen krijg u toch de eer, heren, die u waardig bent om te ontvangen. Maar wil gij ons dan zo gedenken, heren, als we deze plaats weer gaan verlaten? Wil gij ons brengen waar we weer verwacht worden? Ook in de komende nacht nog uw vleugelen over ons uitbreiden. En wil gij ons weer verkwikken? Met een geruste slaap dat we nog weer in gezondheid zouden mogen ontwaken. En wil dan in ieder bekwaam het werk wat u op onze schouders gelegd hebt, heren. En indien gij het vergunt en verleent, heren, hopen we samen morgen nog samen te komen, ook als plaatselijk, als eiland, om uw naam ootmoedig te erkennen voor al het goede dat ge ons hebt willen komen te schenken. Ja, ge hebt ons aan iets laten ontbreken. Heer, wat zijt ge nog goed en goeddoende over ons te samen geweest. Want als ge moest doen met ons, naar onze afmakingen en naar onze zonde, ach Heer, wie zou dan voor u kunnen bestaan? Maar nu zijn het enkel uw goede tierenheden. En dat we nog niet vernield zijn. Dat uw barmhartigheden nog geen einde hebben. U zei dus elke morgen nieuw, heren. Uw trouw is groot. Ach, zou u willen geven, heren. En zou we ooit waarlijk dankdag kunnen houden. Dan zouden we toch ook eerst biddag moeten leren, heren. En zou u ons dat en ieder persoonlijk willen komen te schenken. We mochten uw dienaren die morgen op ons eiland hopen voor te gaan, allen aan u bevelen, heren, wil u ze aankorden met kracht van omhoog. Of van zichzelf kunnen zij het ook niet, heren. Ze zijn ook steil en diep afhankelijk van de invloed en de bediening van uw geest. Wil u hen ook in rijke mate willen komen te schenken, heren. We mochten u bijzonder ook onze leraar aan u bevelen die morgen ook voor ons wens voor te gaan. Ach, heren, we toon nog dat u van hem af weet, want die gij toch geroepen hebt, die kom gij toch ook te bekwamen. Afzien nog in gunst en in ontferming op hem van boven neder. Heren, wil u nog betonen dat gij ook van hem af weet, ja, bovenal. Zoudt gij hem nog willen gebruiken, heer, in het midden van ons? Het is toch in de middelijke weg. Als slijk aan uw heilige vingeren kon het zijn dat er nog velen in Sion geboren mochten worden, maar bovenal dat uw naam nog verheerlijkt zou mogen worden, want dat zijt gij eeuwig waardig. Heren, dit vragen we ootmoedelijk van u. Niet omdat wij het waardig zijn, of dat we ergens recht of aanspraak meer op kunnen laten gelden, maar wil gij het nog doen uit het vrije van uw welbehagen in de wegneming van al onze zonden, alleen om Jezus willen, amen.